punten.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je weer luistert.
Mijzelf is het een breekpunt.
Helaas, als je heel eerlijk bent, is links met elkaar veel te klein om een deuk in een pakje boter te slaan.
GroenLinks wil toch wel heel graag meedoen met de grote jongens.
Dit is mijn echte naam, Jesse Veras Klaver.
Je ziet dat de VVD heel veel moeite heeft met het vertrek van Wilders. Ik noem dat wel eens de fantoompijn.
5 dagen tot de verkiezingen, dus hoog tijd om uit te zweven en de reis naar de aarde in te zetten. We hebben al heel veel lijsttrekkers te gast gehad hier in Ask Me Anything. En deze week sluiten we af met Kees van der Staaij van de stadkundige gereformeerde partij, de SGP. Welkom, Kees. Het ziet eruit dat je zin hebt erin.
Ja, dus
we hebben nu al mensen die hangen aan de telefoon die vragen willen stellen, maar die komen zo meteen allemaal aan de beurt.
Prachtig.
Ja, en uiteraard ook onze politiek allesweter, politiek verslaggever Jaap Jansen. Jaap.
Hallo Jurgen.
Fijn dat je er weer bent. Welkom. Kees, je maakte gisteravond bij het debat tussen de christelijke partijen de vergelijking tussen de radicale seculiere, of het radicale seculiere gedachtegoed van Alexander Pechtold en de radicale islam. D66, een levensgroot gevaar voor de samenleving dus?
Nou, wat ik bedoelde te zeggen is, wij hebben zorgen over de radicale islam als het gaat om het geweld. Mm-hmm. En wij hebben ook zorgen, maar dat is echt een heel ander onderwerp. Het heeft niets met geweld zozeer te maken, maar meer met het radicale zelfbeschikkingsdenken van een partij als D66. Radicaal seculier denken. Dat is ook een zorg van heel andere aard, maar ook een zorg voor mij als SGP'er.
Oh, maar de vergelijking gaat dus helemaal mank met Alexander Pechtold en zeg maar ISIS.
Het enige is dat het allebei zorgen zijn. Maar ik heb op geen enkele manier bedoeld om die op één lijn te stellen. Maar het is meer, je moet dat zien als meer vragen die ook in christelijke achterban soms spelen. Van waar maak je nou zorgen over? Moet je nou vooral zorgen maken over de islam of over juist ook ontwikkeling van seculier gedachtegoed wat soms steeds scherper wordt? En daarop is mijn stelling altijd, je moet je niet naar één kant kijken. Het zijn op een heel verschillende manier, maar allebei zorgen waar wij mee te maken hebben. En het woord radicaal, dat vind ik ook van toepassing op D66... in de zin van dat men heel erg ingrijpend, tot het uiterste doorredenerend, vanuit dat zelfbeschikkingsdenken ook probeert medische, ethische wetten te maken.
Zou je jezelf ook een radicaal christen noemen? Want je bent toch ook trouw aan de Bijbel en het woord van God, dat is voor jou toch eigenlijk het enige echte woord?
Ja, maar weet je, radicaal christen is soms wel weer ook heeft een bepaalde uitleg, gevoel gekregen, wat weer niet zo past bij de SGP. Een andere inkleuring, juist wat meer bij linkse politiek. Zeg maar het voor de kenners, het bergreden christendom. De politieke partij radicalen, weet je wel, die we ooit hadden. Die is in GroenLinks opgegaan. En dat is weer juist waar we ons niet zo bij thuis voelen. Dus ik heb zelf niet zo'n behoefte om dat woord te gebruiken. Maar op zichzelf is radicaal als woord niks mis mee. Want het betekent tot de wortel, in de uiterste consequentie doorgeredeneerd. Maar het gaat erom welke opvattingen dat je radicaal wil invullen.
Dus bij Alexander Pechtold pas radicaal beter dan bij jou?
In dat opzicht wel.
Oké, dat is duidelijk. Kees?
Ik was er gisteravond bij en u gebruikte een soort cadans radicale islam, radicale gedachtegoed van Pechtold en zijn vrienden. Daar zet u dus eigenlijk wel degelijk op één lijn, hoewel de grote verschillen zijn. Pia Dijkstra, Kamerlid van D66, vraagt zich af, is dat nou echt nodig, Kees van der Staaij zegt op Twitter. We kunnen de discussie toch beschaafd voeren, zelfs vlak voor de verkiezingen. En ik kwam een folder van u tegen waarin u zegt, mensen moeten goed op hun woorden letten, geen nare woorden gebruiken.
Ben ik het helemaal mee eens. Maar ik zou eerlijk gezegd gedacht hebben dat ook D66 dat radicaal wel als een geuzennaam kan oppakken. Ze zijn zelfs ooit nog voortgekomen uit een radicale bond die in de 19e eeuw al, die ook een beetje een progressief-liberale partij was. Dus ik heb niet bedoeld om daarmee hele lelijke dingen over die partij te zeggen, maar meer van, ja, zij denken wel heel radicaal. Bijvoorbeeld vanuit het zelfbeschikkingsrecht over een klaar met levenwet. En je ziet ze ook heel radicaal ook allerlei restanten van het christelijk geloof, het stempel van het christelijk geloof in onze samenleving proberen ook te laten wegnemen. Er moet zelfs de gratie gods uit de wetsformules gehaald worden. De zondagswet moet aangepakt worden. Ja, ik vind dat behoorlijk radicaal seculier.
Is D66 een gevaar voor Nederland?
Nou, een gevaar niet op de manier waarop we in termen van geweld denken. Daar heb ik het echt over bij de islam, als het om onze veiligheid gaat. Hier is D66 wel een gevaar voor inderdaad het stempel van het christelijk geloof in onze wetgeving en cultuur.
Ik ga even de vraag van Alexander Pechtold aan je voorleggen. Bij elke dag stelt de vorige bezoeker een vraag aan de bezoeker van vandaag. De estafette vraag. En die van Alexander is naar jou gericht.
Beste Kees, we hadden vandaag eventjes wat gedoe over voltooid leven met Rutte. Ik zou jou willen vragen, vind jij wel dat de discussie over de dood en hoe daarmee om te gaan en wat de rol van de overheid is, dat we die wel als politiek moeten voeren op het moment dat de maatschappij daarom vraagt?
Ja, een discussie voeren, daar kan natuurlijk niemand op tegen zijn. Ook als SGP hebben wij altijd meegedaan aan debatten ook over het rapport van de commissie Snabel. Maar die commissie Snabel, die adviescommissie die ingesteld was ook door het kabinet zelf, met brede steun vanuit de Kamer, die concludeerde dat het niet wenselijk was om met een voltooid levenwet te komen. D66 die zegt, ja, maar wij vinden dat wel. Dat is hun politieke keuze waar wij het zeer mee oneens zijn. Maar natuurlijk moet je wel een goed debat over onderwerpen hebben die mensen bezighouden. En ik vind dus ook prima dat het ook een campagneonderwerp is. Want sommige mensen doen eigenlijk alsof het bij spreken bijna onbetamelijk is, of het niet hoort of niet netjes is om over het onderwerp van leven en dood te spreken in campagnetijd. Want dan moet het eigenlijk meer gaan over 100 miljoen daar af en daarbij. Terwijl ik vind, ja, dit gaat ook echt
dit
over
een hele
belangrijke politieke keuzes. Het is een
hele belangrijke discussie. Discussie, vind ik ook. En het is eigenlijk, ik ben ook geloven, begrijp me niet verkeerd, maar ik heb zoiets, net zoals u en ik geloven dat je eigenlijk tot het einde moet leven, totdat de Heer bepaalt dat je moet gaan, is het toch ook het recht van de ander om te bepalen als hij zegt van, nou, ik geloof niet, dus laat mij dan op mijn manier een einde behalen.
Ja, dat is inderdaad het geloof vanuit de zelfbeschikking, die zover gaat dat ook de overheid ook groen licht moet geven, eigenlijk mee moet werken aan hulp bij zelfdoding. Want dat is wat de wet van D66 nu ook vraagt.
Ja, dus je beschouwt het eigenlijk wettelijk, het soort, zeg maar, de geregeld levenseinde als een soort van gefaciliteerde moord door de overheid.
Ik heb ook geen behoefte om onnodig peper en zout erin te strooien met zware termen. Mm-hmm. Maar wat ik wel vind is dat
Je gebruikte anders wel het woord radicaal voor D66.
Ja, dat vond ik nou netjes. Dus daarom zeg ik ook, ik vind dit in ieder geval een levensgevaarlijke stap die je daarmee zet. Dat durf ik wel te zeggen met deze wet. Want ik ben ontzettend bezorgd wat de gevolgen zijn van onze samenleving, dat het einde zoek is als de overheid niet meer aan de kant van het leven staat en de bescherming van het leven. En ik vind dat niet pas als deze nieuwe wet er zou komen. Wat ons betreft komt die dus niet. Zijn we daar zeer tegen. En is dat mij betreft ook echt een breekpunt. Maar dat geldt ook al voor de huidige euthanasiewet die steeds verder opgerekt is. Waardoor ik pas ook iemand sprak die heel erg psychisch ziek was en waar mensen in de omgeving ook al een keer gezegd hadden, maar weet je wel dat een levenseinde kliniek tegenwoordig ook mogelijk maakt om een einde aan jouw leven te maken? Ik vind dat eerlijk gezegd huiveringwekkend. Ik geloof zelf dat elk leven kostbaar, waardevol, zinvol is. En dat we inderdaad ontzettend moeten oppassen om die grens over te gaan.
We gaan zo meteen daar verder over. Ik wil je even wat feiten of fabels voorleggen. En dan begin ik met de eerste. De christelijke waarden in ons land zijn door twee kabinetten Rutte behoorlijk verkwanseld. Feit of fabel?
Feit.
De van homofilie kun je genezen. Feit of fabel?
Fabel.
De vluchtelingendeal met Turkije is een succes. Feit of fabel?
Feit.
Nou, dan ga ik al je vragen als je wilt toelichten natuurlijk. Bij de christenwaarden in ons land zijn door twee kabinetten Rutte verkwanseld.
Nou, kijk, als het gaat om die kabinetten daarvoor, die paarse kabinetten hebben dat veel sterker gedaan. Met natuurlijk bijvoorbeeld die wetgeving over de opheffing van het bordeelverbod, de liberalisering van de euthanasieregeling, de winkeltijdenwet die het mogelijk maakte om steeds vaker op zondag open te gaan. Maar dat is ook wel weer in de afgelopen kabinetten doorgaan. Zij het wel in beperkte mate. Dat moet ik wel eerlijk toegeven, het is veel terughoudender dan in de tijd van de paarse kabinetten. Je kan ook wel merken dat ook partijen als SGP en ook de ChristenUnie ook nodig waren voor begrotingsakkoorden. En dat heeft ook wel een zekere remmende en weerhoudende werking gehad.
Ja. Nee, de tweede vraag, homofilie kun je genezen, zei gelukkig dat is een een feit.
Dat is
een fabel. Zij is een fabel, sorry, zij is een fabel. Maar de SGP maakt wel onderscheid tussen homoseksualiteit en homofilie. In jullie, zeg maar, in jullie verkiezingsprogramma praat jullie consequent over homofilie. Dan praat je toch meer over de ziekte dan over de seksuele geaardheid.
Nee, ik geloof niet dat we de discussie verder helpen door in termen van ziekte over te spreken. We hebben te maken met een geaardheid. Het is alleen de vraag ook, en daar hebben wij inderdaad een heldere standpunt in vastgesteld en ook steeds verwoord in de Kamer. Ik heb dat uitgebreid toegelicht, dat wij het geen goede zaak vinden dat wij de klassieke definitie van huwelijk verlaten hebben. En ook het huwelijk hebben gezegd dat is iets ook van mensen van hetzelfde geslacht.
We gaan zo meteen verder over praten. De Turkije-deal kan je dan nog even toelichten. Maar ja, we hebben even een kleine break en dan zijn we zo terug. Heb jij nog vragen voor Kees van der Staaij? Bel even 020-468-4x0 of doe het via Twitter @BNR. Je kan het ook via Facebook doen of mailen askme@bnr.nl. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
En welkom terug bij Ask Me Anything deze hele week. En vooral door tot aan 15 maart hebben we elke dag een lijsttrekker hier. Want het is verkiezingskoers bij BNR. Dus u mag hun alles vragen in mijn programma. Vandaag heb ik Kees van der Staaij van de SGP in de studio. En jij kan je vragen stellen via Twitter, @BNR. Je kan het doen via de mail askme@bnr.nl. Je mag het doen via Facebook. Je kan ook gewoon even WhatsApp. Het nummer staat op bnr.nl. Of je kan bellen naar de studio 020-468-4x0. We hebben een aantal bellers wachten, die komen direct aan het woord. Maar even nog over de Turkije-deal waar we het net over hadden. Jij zei de vluchtelingendeal met Turkije is een succes. Daarvoor zei je dat is een feit.
Ja, omdat je natuurlijk wel ziet dat ook door die deal die onbeheerste overvaren naar Europa stukken verminderd is. Het is dan wel een probleem ook bij Libië. En daar is ook, wat mij betreft, ook belangrijk dat er even goed ook afspraken gemaakt worden. Maar dat is wel de manier waarop wij ook met migratie, met vluchtelingenstromen moeten omgaan. Met Turkije is dat eigenlijk veel te laat gebeurd, wat mij betreft. Al 10 jaar geleden hadden we in Spanje ook grote aantallen vluchtelingen. En die zeiden, wat wij moeten doen is met Afrikaanse landen ook afspraken maken. Aan de ene kant hoe wij bijdragen aan opvang van vluchtelingen daar. En aan de andere kant aan een betere grensbewaking. Nou, en dat is ook wat met landen als Turkije gebeurd is. Ik denk dat dat onvermijdelijk was.
Maar mensenstromen zijn toch nooit kunnen tegenhouden?
Je kan het nooit zomaar tegenhouden. En daar ben ik ook niet voor om te zeggen, we doen een hek om Nederland plaatsen en dan zijn de problemen opgelost. Je hebt dus altijd te maken met waarom gaan mensen verder op pad. Ja. Dat was ook in het geval van de vluchtelingenkampen in Turkije, in Jordanië, in Libanon, dat die op een gegeven moment zo vol raakten. Dat niet alleen, maar dat er ook geen goed onderwijs was, geen goede voorzieningen waren. Toen zijn veel mensen ook de uitzichtloosheid van die kampen ook ontvlucht. En mijn stelling is, wij hadden als Europa veel eerder aan de bel moeten trekken en moeten zorgen voor betere opvang in die regio. En dat is daarom ook een belangrijk thema voor ons in de komende periode. Laten we niet wachten tot er weer een nieuwe vluchtelingenstroom komt, maar ook nu kijken uit welke landen slaan mensen op de vlucht. Wat is daar aan de hand? Hoe kunnen we in die regio, in die schil om die landen heen, veel beter opvang voor elkaar krijgen?
Prima. Ik ga naar een paar bellers, als je dat goed vindt. De eerste beller die ik heb is Steven. Goedemiddag, Steven.
Goedemiddag. Fijn dat de SGP ook aan het woord komt. Ik heb namelijk wel een vraag. Het gaat om de verdeeldheid die nu heerst in Nederland. Terwijl verdeeldheid had een veel meer samenhorigheid moeten zijn tussen culturen, geloofsovertuigingen, maar ook tussen homo's en hetero's. Mijn vraag eigenlijk aan de SGP is, vindt de SGP dat homoseksualiteit een onderdeel is van de samenleving? En wat zou de SGP kunnen doen om juist homoseksualiteit meer in te laten burgeren in de samenleving?
Heb je die
Het gehoord? Ja, ik heb de vraag gehoord.
Oké, dankjewel voor je vraag, Steven.
Ja. Wat je ziet is daar natuurlijk ook dat er ook in het onderwijs meer oog voor gekomen is. En dat daar ook nadrukkelijk aandacht aan wordt besteed. Dat vind ik een goede zaak. Maar wat ik ook heel belangrijk vind is dat niemand, dat is echt een Nederlandse waarde waar we pal voor moeten staan, dat niemand met een haar gekrenkt wordt om wie hij of zij ook is of wat hij of zij ook gelooft. En ik denk daarom dat bijvoorbeeld het geweld tegen homoseksuele mensen, dat we daar ongelooflijk scherp op moeten zijn en dat we dat niet moeten accepteren.
Kijk, dat hoor ik graag. Dankjewel, Kees. We gaan naar de volgende. Dat is Sandra. Goedemiddag, Sandra.
Hi, goedemiddag, Jurgen. Dankjewel. Meneer Van der Staaij, het valt mij op in de laatste jaren in de maatschappij verandert. Iedereen verandert, verzuiling wordt minder. Het aantal christenen wordt ook minder. We hebben verschillende geloven. Nederland is vrij en iedereen maakt keuzes. Zwarte Piet wordt veranderd. Waarom is in die zin levensbeschikking voor de SGP niet openstaand om daar op een andere manier mee om te kunnen gaan als de maatschappij verandert?
Ja, duidelijke vraag. Ja. Ik gaf al aan, u gaf al aan dat mensen verschillend denken in onze samenleving. Dat de verschillende waarden door mensen ook belangrijk gevonden worden. Ik heb zelf aangegeven dat we als SGP ongelooflijk belangrijk vinden om zaken van leven en dood voor onschuldige mensen, dat we daar niet zelf over gaan, dat we daar zelf niet over moeten beschikken. Maar dat we dus wel serieus moeten nemen de nood die mensen ook hebben als ze eigenlijk de zin van hun leven niet meer inzien. Dus mijn antwoord daarop is niet mensen helpen en daarmee voor mijn gevoel juist in de steek laten door te zeggen, we gaan u assisteren om een eind aan uw leven te maken. Maar wat ik juist heel graag wil, is mensen meer nabij zijn. Meer ook juist ondersteuning bieden. Proberen te kijken wat er meer gedaan kan worden om mensen hun leven als zinvol te laten ervaren.
We gaan even naar minister Schippers, want die denkt dat er wetsvoorstel voor het leven wel degelijk te regelen is in de komende kabinetsperiode. Premier Rutte zegt gisteren dat hij denkt dat het niet haalbaar is. Schippers spreekt dat op BNR tegen en zegt Rutte eerst twijfelde, maar nu overtuigd is.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Nederland die leidt aan het leven en die ook een voltooid leven heeft, dus een leven achter de rug heeft, dat we die een waardige dood kunnen geven, dan zullen we ons daar zeker voor inzetten.
Moet dat dan binnen of buiten het regeerakkoord?
Binnen natuurlijk. Als je verkiezingen hebt, dan ga je met je programma de verkiezingen in en die probeer je in een regeerakkoord te realiseren.
In een volgend kabinet met de VVD?
Uiteraard.
Ja, eigenlijk deze discussie, Kees, als je het mij vraagt, het is jouw overtuiging, daar zal je altijd bij blijven. En er zijn mensen met een andere overtuiging. Zullen we gewoon niet als volk kijken waar het naartoe gaat en laat de meerderheid uiteindelijk bepalen wat voor ons het beste is?
Zo werkt democratie, dat uiteindelijk de meerderheid het altijd wint. Maar je mag natuurlijk wel van partijen ook verwachten dat die zelf pal blijven staan voor wat zij heel belangrijk vinden. En als ik zeg, ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we mensen niet opgeven, maar proberen te laten opleven, dan zou ik toch geen knip voor mijn neus waard zijn als ik op zo'n punt van leven en dood zou zeggen, nou ja, maar weet je wat, als jullie op andere punten onze zin geven, dan ruil ik dat wel even uit. Dus ja. Dan kan het zijn dat je op die manier buiten de boot zou vallen als andere partijen zeggen, en het moet en het zal nu wel geregeld worden. Maar dat vraag ik me sterk af, want als ik zie hoe ook nog juist een rapport van wijze mensen die er lang en breed over nagedacht hadden, van christenen en niet-christenen, dat die zeiden van, we moeten dit niet doen, er zijn nog heel veel andere mogelijkheden.
Nou, dat we nu moeten met voorzichtigheid betrachten hebben.
Nou, maar ze zouden uiteindelijk, raden zij echt af, de commissie Stapel, om met zo'n nieuwe wet te komen. En het is zo'n principiële stap, dat ik ook heel goed kan voorstellen dat ook mensen die zeggen, nou, op zichzelf vind ik dat het wel zou moeten kunnen, maar dit is wel zodanig ingrijpend en ingewikkeld dat we dat niet eenmaal tot een haastklus moeten laten maken in de komende tijd. Zeker niet als we ook ons herinneren dat iemand als de helaas omgekomen minister Borst ooit nog zei dat ze eigenlijk de verkeerde volgorde hebben gehanteerd bij de euthanasiewet. Dat zijn niet mijn woorden, dat waren haar woorden. Zij zei, we hadden eerst die palliatieve zorg beter op orde moeten hebben. En nu kan je ook weer afvragen, ja, is er ook niet veel uitzichtloosheid bij ouderen als gevolg van eenzaamheid, als gevolg van onvoldoende aandacht.
We kunnen eigenlijk zeggen, Kees, om het kort te maken, het leven is heilig. Daar moet er gewoon niet aan komen.
Het leven is inderdaad heilig.
Kunnen wij niet over beschikken. Maar jullie zijn wel voor de doodstraf.
Ik voelde hem al aankomen.
Ja.
Ja. Daarom zei ik ook, het gaat om het onschuldig leven. Maar de overheid heeft wel een hele bijzondere taak als het gaat om het kwaad tegen te gaan. En als er mensen zijn, zoals terroristen, oorlogsmisdadigers, die zich hebben vergrepen aan ongelooflijk veel mensenlevens, dan vind ik dat uiteindelijk ook in het licht van ook waar de Bijbel verstaat het zwaardmacht van de overheid, dat ook die ultieme straf aan de orde kan zijn, juist in bescherming van onschuldige mensenlevens.
Ja, maar de Bijbel zegt ook een oog voor een oog, tand om tand. Maar daar zeggen we van, daar wordt de wereld blind van. En gebitsloos. Dus uiteindelijk ja, dan hebben we geen bite meer in de wereld. Het is aan de ene kant wel beschikken over het leven, want je bepaalt toch uiteindelijk, zeg je, oké, je hebt zoveel slechte dingen gedaan dat je van mij geen levenswaarde meer hebt, dus ik leg jou voor een vuurpeloton, of maar op, het mag ook op een menswaardige manier. En aan de andere kant zeg je, maar degene die dat niet, die zeg maar, die sowieso het niet meer ziet zitten, om wat voor reden ook, en geloof me, ik ken mensen waarbij die echt op het einde van de Latijn zijn, bij wie we alles hebben geprobeerd met aandacht te begeven, met artsen, met psychologische en psychische begeleiding, die gewoon zeggen, ik trek het niet meer, om wat voor reden ook. Die mogen het niet bepalen, maar wij mogen als overheid wel bepalen wie wij even voor het vuurpeloton zetten. Dat is toch een beetje scheef.
Nee, ik vind het niet scheef. Ik begrijp wel dat mensen dat zo op die manier ervaren, maar het is wel een hele klassieke uitleg die eeuwenlang ook, zeg maar zo, door iedereen begrepen is. Mm-hmm. Dat het echt iets anders is hoe je omgaat met onschuldig leven van mensen. En hoe gevaarlijk het is om daar die vanzelfsprekendheid van het leven juist los te laten. En aan de andere kant in het omgaan met ook juist de meest gevaarlijke misdadigers. Hoe je kan voorkomen dat die verder ook andere mensenlevens, ook weer onschuldig mensenlevens gaan. Dus diezelfde waarde van bescherming van het leven staat erachter. Maar ik zou het wel eens ook, die mensen die zeggen, foltert leven, dan een einde aan maken, dat moet kunnen, wel eens willen zeggen, maar kijk nou naar die doodstrafdiscussie. Als daar zo vaak naar voren gebracht is, denk erom. Het is onomkeerbaar. Denk erom. Er kunnen altijd fouten gemaakt worden. Waarom hoor ik dat dan niet terug in die foltert leven discussie? Dan lijkt het net alsof het allemaal wel goed even zo kan regelen.
Er is iets raars met de SGP en de doodstraf, want u vindt dit, zoals u het nu vertelde, het staat niet in de tekst van uw verkiezingsprogramma. En ik begreep dat dat is omdat de leus van het programma is voor het leven. En dat zou moeilijk in de campagne uit te leggen zijn als je dan met de doodstraf aankomt zetten. Eigenlijk bent u dus een hele moderne campagnepartij die ook rekening houdt met wat op dit moment goed valt bij de kiezer.
Nou, we hebben ook gezegd, kijk naar wat je maakt duidelijk onderscheid. En dat zijn we in de loop van de tijd meer gaan doen tussen wat je beginselprogramma is, waar je wat je uitgangspunten zijn, en wat ook een politiek actiepunt in de komende periode is. En als politiek actiepunt hebben wij dit keer voor gekozen om het zo op te nemen in het verkiezingsprogramma, dat wij zeggen, wij vinden dat ook uitlevering van een terrorist aan een land als de Verenigde Staten mogelijk moet zijn, ook al hebben die daar wel de doodstraf. Hè? Het is opvallend dat, wat als een punt van de SGP wel aangemerkt wordt, dat het heel ver afstaat van het Nederland van nu, dat het tegelijkertijd eigenlijk dezelfde opvatting is die ik Hillary Clinton ook in Amerika heb horen verdedigen. Hè? Dus zo ver hoeft dat helemaal niet af te staan, ook van de Nederlandse publieke opinie.
Ja, ik ga even naar een beller. Dat is, even kijken, Martin. Of nee, laat me eerst meneer Streefkerk aan het woord laten. Meneer Streefkerk, goedemiddag.
Goedemiddag, meneer.
Ja, u had een vraag.
Ja, ik ben, om mij even voor te stellen, ik ben vader van 7 kinderen. Grootvader van 4 kleinkinderen. En ik ben nog wel echt Hollander van bijna 60 jaar.
U bent een rijk man, meneer Streefkerk.
Ja, maar ik had een trouwe SGP-stemmer geweest. Maar wat mij al jaren bezighoudt, die vraag wil ik toch even rechtstreeks aan de heer Van der Staaij voorleggen. Ik heb de politiek altijd flink gevolgd. En ik heb mij eens opgevallen de laatste jaren dat de SGP alle kabinetten vooral gedoogd en gesteund heb. En het resultaat daarvan is dat de oudere mensen die ziek zijn of nog kunnen leven, dat ze gewoon aan de lot overgelaten worden. Waardoor ze aan de lot overgelaten worden.
Meneer Streefkerk, mag ik even kort zijn? Uw vraag is dus, waarom heeft meneer Van der Staaij de afgelopen jaren het kabinetsbeleid gedoogd?
Ja, op dat punt.
Dat gaan we zo meteen beantwoorden na de break. Heb je nog een vraag? Bel 020-468-4x0. En dan stel je die live in de uitzending aan Kees van der Staaij van de SGP. Tot zo.
Tot dit. BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, fijn dat je luistert. 5 dagen tot aan de verkiezingen. Tot 15 maart heb ik nog 3 lijsttrekkers te gast. En vandaag is dat Kees van der Staaij van de SGP. Heb je een vraag voor Kees, stel hem via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook of je mag me mailen. askme@bnr.nl. Je kan ook bellen 020-468-4x0. Dan kom je live in de uitzending. Net voordat we naar de break gingen, hadden we een vraag van meneer Streefkerk. En die vroeg van, waarom heeft u het kabinetsbeleid gedoogd de afgelopen jaren?
Ja, Kijk, wij hebben het kabinetsbeleid gesteund, waar we ook van overtuigd waren dat het echt nodig was en dat het goed was om dat te doen. Bepaalde hervormingen waren nodig om ook de financiën weer op orde te krijgen, ook in de zorg. Maar tegelijkertijd hebben we juist gezegd, we willen dat er geen bezuiniging op verpleeghuiszorg plaatsvinden die eerder gepland was. Die is uiteindelijk ook juist van tafel gegaan. Wij willen ervoor zorgen dat er ook in het belastingstelsel ook meer steun voor gezinnen komt. Ook juist als je wil zorgen voor die zieke moeder of die vader. En daarom hebben wij zelfs uiteindelijk niet ingestemd met het belastingstelsel, de herziening daarvan, van dit kabinet. Dus kortom, het is te makkelijk om te zeggen, we hebben alles zomaar gesteund van het kabinet. We hebben juist punten gesteund die goed waren voor gezinnen en goed waren voor ouderen waar wij van overtuigd waren. En maatregelen waar we niet in geloofden, hebben wij ons tegen gekeerd. En op die lijn willen we ook in de komende tijd ons concreet sterk gaan maken voor meer handen aan het bed, ook in die verpleeghuiszorg bijvoorbeeld. Maar ook een eerlijker belastingstelsel, dat ook juist ook de kloof tussen éénverdieners en tweeverdieners gedicht wordt. Hè? Dat éénverdieners ook veel meer belasting betalen dan tweeverdieners. Dat is ons echt een doorn in het oog. En daar hopen we echt de komende periode een punt van te kunnen maken. En tot slot, ik denk dat er ook juist bij die hervorming van de afgelopen periode hoorde dat er meer bevoegdheid ook voor dagbesteding voor ouderen bijvoorbeeld bij de gemeente is komen te liggen. Laten we er ook op letten, straks ook bij de gemeenteraadsverkiezingen, wat de plannen van partijen zijn, hoe je met dat geld ook omgaat voor die ouderen. Want gemeentes hebben echt nu een dikke vinger in de pap, en daar moeten we ook nadrukkelijk op toezien hoe dat uitgegeven wordt.
Dat is duidelijk. We gaan naar Martin. Goedemiddag, Martin.
Goedemiddag.
Hi. Bedankt voor het lange wachten, hoor. Het is nogal druk hier, maar stel je vraag maar.
Ja, ik ben eigenlijk stem ik altijd VVD. En ik zou eigenlijk van de heer Van der Staaij willen weten waarvoor ik nou op de SGP moet stemmen. Want bij alle stemwijzers komt het er wel uit. Maar ja, hij moet me eigenlijk nog net even over de brug heen trekken.
Ja, dat hoor ik heel vaak van VVD-stemmers, dat ze als stemwijzer, zodat ze heel dichtbij of heel vaak op de SGP komen. Wat zou jij kunnen doen om ze te overhalen om toch SGP te stemmen?
Ja, nou, ik kan het meeste begrip hebben voor deze mensen door te horen wat de redenen zijn van de mensen die al die stap gemaakt hebben. Pas toch iemand zei, ik ga nu voor het eerst SGP stemmen. En toen zei ik, waarom? En toen zei hij, ja, ik vind jullie de enige geloofwaardige partij op rechts. Ik ben het niet overal mee eens.
Geloofwaardig, sorry, ik vind het wel een mooie point. Ja.
Ja, ik citeer alleen maar, hoor.
Ja, ja.
Want, weet je, geloofwaardig in de zin van ook, je weet wat je eraan hebt. Ik ben het niet met alles van jullie eens. Maar er zijn wel punten waar je gewoon weet, daar probeer je punt mee te maken. Neem nou dat Defensie. Daar hebben we de afgelopen jaren op gehamerd. En ook daarvoor al, niet bezuinigen op Defensie. Defensie is zwaar verwaarloosd. Vandaag komt het weer in het rapport naar voren. Kijk, wij zeggen wel echt, ook in ons financiële plaatje, strek daar nou echt genoeg geld vanuit voor de komende periode. Daar is echt minimaal 2,5, 3 miljard voor nodig.
Ja, jullie hebben 3 miljard willen jullie hebben. Ja. Verwachten jullie een of ander soort apocalyptische oorlog waar wij niets van weten? Ik bedoel, heb je een teken gekregen dat je zoveel geld nodig hebt om oorlog te voeren?
Gewoon je rapport te lezen is genoeg.
Meer dan genoeg.
Ja. Okay. En als je niet, zeg maar, het helpt ook wel een beetje als je niet te veel maakbaarheidsdenken hebt, dat je denkt van, weet je, er komt een conferentie volgend jaar en dan breekt de wereldvrede aan. Als je dat denkt, dan moet je ook niet inderdaad zeggen, moeten we niet meer aan Defensie doen. Maar mijn uitgangspunt is dat er nog wel heel veel oorlogen en conflicten blijven, dat we Rusland, Poetin, machtshonger zien, Midden-Oosten, Noord-Afrika. En daar zeggen alle rapporten van jarenlang al, doe daar nou wat aan. Zorg dat die F-16's niet van ellende de lucht uitvallen. Dat de helft van de voertuigen niet hoeft stil te staan. Dat de militairen niet hun schoenen via marktplaats hoeven te bestellen. En daar is gewoon alleen maar een miljard aan nodig om de gaten op te vullen. En dan heb je nog weer een miljard nodig om echte vervanging te doen van die fregatten, van die onderzeeboten. Noem alles maar op. En alle serieuze analyses laten zien, dat is echt nodig om de krijgsmacht er beter voor te laten staan. Maar ook nog om gewoon ons te houden aan de afspraken die we gemaakt hebben met bijvoorbeeld Amerika, die nu zegt, hoe zit dat, Europa? We hadden toch gezegd 2%.
Ja, Trump eist gewoon nu dat we aan onze financiële voorwaarden gaan voldoen om bij te dragen in de NAVO.
Ze kappen ermee om 70% van het NAVO-budget te betalen.
Mag ik even zo zeggen? Het geloof dat we beschermd zullen worden door het gebed, of door whatever, door ons eigen geloof, weegt minder zwaar dan een aanval van buiten afschermen. Dus we moeten ons ook gewoon bewapenen, omdat God alleen ons niet zal beschermen. Is dat even kort door de bocht wat ik mag zeggen?
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Want dan zeg je eigenlijk, dan is als je militaire middelen hebt, is er gebrek aan geloof. Maar ik geloof dat God ook heeft gezegd dat de overheid er moet zorgen, dat je ook gewoon normaal voor bescherming moet zorgen. Juist als je vrede wil, moet je ook op oorlog voorbereid zijn. Moet je ook die afschrikking voor elkaar kunnen krijgen. Dus ik hoop dat dat spul allemaal helemaal niet gebruikt hoeft te worden. Maar het is ook wel normaal dat je je deur op slot doet 's avonds en niet maar afwacht of er iemand binnenkomt of niet met verkeerde bedoelingen.
Touwtje uit de deur.
Ja. Touwtje uit de deur.
Ja, maar mijn deur die kan niet met indruk op de knop direct een heel dorp platleggen. Dat is wel het verschil.
Precies.
Maar Fenn, we gaan even door naar de volgende vraag. En dit is een serieuze vraag. Ik kreeg van WhatsApp meneer Van Schalken over dit onderwerp. Hij appt: voor de SGP is de zondag heilig. En wat nu, en ik bedoel het echt serieus, als de oorlog uitbreekt op zondag, is dat een dilemma voor de SP, voor de SGP?
Nee, gelukkig niet. Want er zijn ook hele mooie Bijbelse geschiedenissen van dat als een kalf in de put valt op zondag, dat je hem gewoon op zondag eruit mag halen. Ja. Het is eigenlijk, we kunnen heel ingewikkeld doen, maar het is eigenlijk heel simpel. Op zondag doe je wat niet tot maandag kan wachten. En er zijn, als je het zo bekijkt, zijn er heel veel dingen die tot maandag kunnen wachten. Maar er zijn ook dingen die gewoon door moeten gaan. De politie moet doorgaan, de zorg moet doorgaan. En als er een ramp is, moeten we gewoon zorgen dat die ramp ook, of die oorlog zou uitbreken, dat daar gewoon ook weerwoord op is.
Ja, ik heb een vraagje van Mohammed. Goedemiddag, Mohammed.
Ja, goedemiddag. U gaf aan dat u de radicale islam wil aanpakken. Vindt u dat u dan niet alle moslims over één kam scheert, aangezien moslims verbonden zijn aan de islam?
Ja, ik vind dat we niet alle moslims over één kam moeten scheren. Maar ik vind tegelijkertijd dat we wel oog moeten hebben voor een toename van de radicale uitleg van de islam wereldwijd. En dat we ook dus moeten zeggen, gelukkig zijn er ook heel veel moslims die zeggen, maar ik wil helemaal niet op die radicale manier moslim zijn. Maar tegelijkertijd zagen we wel gebeuren in de afgelopen jaren dat ook bepaalde moslimjongeren in Amsterdam of in Utrecht of in Zoetermeer, waarvan we dachten het zal allemaal wel loslopen, toch vatbaar bleken voor ook die radicale boodschappen en wel bij ISIS zijn gaan vechten. Dus niet iedereen over een kam scheren, maar wel gewoon nuchter de ogen open houden voor de gevaarlijke kanten van de islam.
Ja, ik ga naar de volgende, dus Willem. Goedemiddag, Willem.
Ja, goedemiddag. Ik heb een vraag aan de heer Van der Staaf over die oorlogen. En dat komt mooi uit, want ik begrijp niet waarom het de SGP in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat de christenen superieur zijn aan de moslims. Dat hebben we toch allemaal al gehad, die kruisvaartstochten en zo?
Dus kortom, wat is, ja, staat dat in jullie verkiezingsprogramma?
Nee. Kijk, dat is dat typische formulering van christenen superieur zijn aan moslims, die ik nooit zo zal gebruiken en die ik ook niet zo beleef. Ik geloof dat we als mensen ten diepste allemaal heel gelijk zijn. Dat we allemaal de genade van God nodig hebben. Dat is waar ik in geloof.
Nou, dan hoef je daar niet verder op te gaan.
Maar wel, als het gaat om, ik geloof wel, dat is wel een punt wat wij inderdaad in ons verkiezingsprogramma naar voren komt, dat wij een door het christendom gestempelde cultuur te verkiezen vinden boven een cultuur die gestempeld wordt door de islam. En dat wij daarom ook zeggen, dat is het Nederlands waar wij in geloven, waar wij wat ook bij de Nederlandse identiteit hoort. En ik merk wel eens dat het dan soms ook verzet oproept als wij zeggen, ja, maar dat het kerstfeest in Nederland een bijzondere plek heeft, die niet het suikerfeest ook heeft, dat de zondag een bijzondere status heeft die de vrijdagmiddag niet heeft, ja, dat vind ik niet discriminerend, maar dat vind ik gewoon het stempel van een geloof van waarde in onze cultuur. En daar moeten we gewoon ook voor staan en niet te makkelijk in een gelijkheidsfuik zwemmen.
Ga je gang, ja.
En als er vluchtelingen voor de poort staan, dan zegt u christelijke vluchtelingen eerst.
Nee, als de vluchtelingen voor de poort staan, moeten we niet kijken naar het geloof wat de mensen hebben of de afkomst hebben. Dan is ieder mens in nood iemand die geholpen moet worden. Het enige waar wij wel het punt gemaakt hebben is als het gaat om bijvoorbeeld uitnodigen van vluchtelingen. Dus mensen die nog ergens in landen zijn waar ze hopen nog een veilige plek te kunnen vinden, maar die nog niet hebben. Dan zeggen wij, als er iemand is ergens ver weg in het Midden-Oosten die juist als christen moeilijk een vluchtelingenkamp kan vinden, omdat hij daar ook heel moeilijk heeft met allemaal andersdenkenden, dan vind ik het helemaal niet raar dat we ook zeggen, juist zij willen wij dan ook een plek bieden in Nederland.
Ik ga naar T. Akkers. Goeiedag, meneer of mevrouw Akkers.
Ja, goeiedag. U spreekt met de heer Akkers. Hoe gaat het?
Het gaat heel goed, ja.
Ja, u was er gisteren niet. Ik heb uw stem gemist, dus.
Bij deze daarom een beetje extra. Ja. Voor meneer Akkers.
Hey, ik had een vraag aan meneer Kees. Wat gaat hij met die zorgverzekering doen? Hoe gaat het? Ik blijf er steeds bij. Wordt het nou lager? Wat gaat hij oplossen?
En de eigen bijdrage neem ik aan dat ook een punt is voor je.
Jullie en u hebben helemaal gelijk. U bent bij de les vrijdag dus.
Ja, precies, ja.
Wil je dat even vragen, alsjeblieft?
Hij heeft een vraag, hoor. Dus we zeggen... Ja, weet je wat, Kees? We hebben nog 30 seconden om dit te beantwoorden. Ik denk dat dit toch wel issues waar je wat meer tijd voor hebt.
Het kan heel kort. Ja, 100 okay, euro maar. Minder eigen risico. Dat is heel concreet wat wij voorstellen.
Dus 100 euro minder.
100 euro minder.
Dus en wil je dat betalen?
Naar 285 euro. Daar hebben we keurig in onze financiële plaatjes is dat betaald. Ook voor een deel dat er dus extra geld naar de zorg gaat... juist om dit te kunnen betalen.
Maar niet afschaffen?
Maar niet afschaffen, nee.
Oké. Okay. Nou, heb jij nog een vraag voor Kees van der Staaij? Zorg voor dat je dat even doet via Twitter. Je kan het doen via WhatsApp. Je mag het doen via Facebook. Je mag e-mailen, maar je kan ook bellen naar de studio 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, mijn lijsttrekkersgast vandaag is Kees van der Staaij van de staatkundige gereformeerde partij, de SGP. Je kan je vraag aan hem stellen via Twitter, @BNR. Je mag het doen via Facebook, WhatsApp kan ook. Dat nummer vind je op bnr.nl of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in uitzending. Maar eerst even aangeschoven, mijn lieve collega Meindert Schut van de Nationale Autoshow. Meindert, wat gaan we rijden vandaag? Ik ben altijd zo benieuwd.
Oh, we gaan heel veel rijden. We gaan in ieder geval rijden in de Audi Q5 en we gaan het echt... over heel veel mooie auto's hebben, want ja, het is verkiezingstijd... en het gaat natuurlijk de hele tijd over mobiliteitsplannen. Hoe zit daar dus bij u ook weer met de mobiliteitsplannen? Moeten we meer gaan betalen of minder?
Geen schokkende veranderingen in meer of minder betalen. Wel betere voorzieningen, bijvoorbeeld van die overstappunten. Dat je makkelijker ook met je auto ergens neer kan zetten... dan met de trein verder kan, bijvoorbeeld.
Kijk, nou, dat is in ieder geval, dan hebben we dat ook weer gehad vandaag. De mobiliteitsplannen van de politiek. Precies. Want wij gaan het gewoon over een autofeestje hebben. Namelijk de autosalon van Genève. Daar is ontzettend veel gepresenteerd. Mercedes kwam met 7 primeurs, bijvoorbeeld. 50 jaar AMG gaan we het over hebben. En McLaren pakte uit met een nieuwe sportauto, de 720S. En die kan veel harder dan de maximum toegestaande snelheid in Nederland.
Ja,
veel harder.
Zoals de meeste auto's. Keer. Zoals de meeste auto's, ja. Nou, je kan het allemaal zo meteen horen. Dus na 3 uur, dames en heren, Meindert Schut in de Autoshow. Zorg ervoor dat je blijft luisteren, dus na 3 uur. We hadden het al aan het begin van het programma... heb je de estafettevraag beantwoord die door jou gesteld was... door Alexander Pechtold aan jou gesteld was. En we hebben maandag hebben we hier de, zeg maar, de leider van het CDA... Sybrand Buma hebben we hier te gast. Welke vraag zou je aan Sybrand willen stellen?
Beste Sybrand, we hebben het vandaag in de uitzending ook weer gehad... over allerlei rapporten over de zwaar verwaarloosde defensie in Nederland. Wanneer moet volgens het CDA nu Nederland weer op de NAVO-norm zitten... van 2% wat we met elkaar verdienen, dat we dat ook uitgeven aan defensie? Wanneer volgens het CDA?
Nou, dat antwoord krijgen we maandag dus van Sybrand Buma. Maar we gaan even weer naar de bellen. Dat is Jurgen. Goeiedag, Jurgen.
Goeiedag, Jurgen. En goeiedag, meneer Staaij. Ja, heel toevallig.
Ja.
ik heb even een heel andere vraag. U had er net een stuk uitgelegd over wanneer dat het wel mag... en wanneer dat het niet mag om voor je leven te beëindigen, zeg maar. Mm-hmm. Maar meneer of Jurgen, die moest ik er net toch wel enigszins gelijk geven... over het stukje van wanneer heb je de keus als het dan wel mag volgens het geloof... voor andere mensen het leven te ontnemen. Aangezien dat vanuit het geloof vroeger met de beeldenstorm... zijn er toen door het geloof ook maar eventjes 1000 mensen... die eigenlijk geen gevaar waren, maar eigenlijk gewoon niet aan het geloof houden voldoen. En die zijn toen ook in één keer allemaal op één dag... zijn er minstens 1000 mensen toen geliquideerd.
En Jurgen, we kennen de geschiedenis met z'n allen hier. Maar even, wat is je vraag?
Nou, wanneer heeft dan eigenlijk nog, waar kan dan eigenlijk geschreven worden dat een mens eigenlijk zelf over zulke soort dingen zelf
zelf kan beschikken?
Kiezen, ja, mag kiezen en beschikken inderdaad. Want als je eigenlijk naar heel veel dingen kijkt, stel dat je inderdaad psychische hulp nodig heeft. Het is al zo slecht geworden dat er bepaalde instellingen gestopt moeten zijn. Omdat ze dus de psychiatrie dan niet meer kunnen helpen. Die mensen kwamen dan op straat.
Jurgen, ik wil je onderbreken, maar er zijn nog heel wat mensen die komen. Mag ik je vraag kort stellen? Wanneer heeft de mens zelf rechten in plaats van dat de Bijbel dat bepaalt? Komt het daarop neer?
Ja, in feite wel, want het geloof zegt elke keer wel iets. Maar een mens moet toch ook zelf, ook zonder geloof inderdaad...
Je vraag is duidelijk. Ik ga het even stellen aan Kees... en dan kan hij daar een kort antwoord op geven... en dan gaan we door naar de volgende beller. Zeg het maar, Kees.
Ja, ik geloof dat juist ook de waarden die in de Bijbel naar voren komen, dat die heel belangrijk zijn, ook voor onze samenleving nu. Dat is waar ik zelf in geloof en voor sta. En daarbuitenom geldt dat heel veel in het leven we zelf ook onze keuzes maken, en dat een overheid en een wetgever daar niet aan te pas komen. Maar hier gaat het over zaken van leven en dood, waar de overheid een hele bijzondere verantwoordelijkheid in heeft.
Oké, dat is duidelijk. Ik ga naar Victor. Goedemiddag, Victor.
Hey, goeiedag, Jurgen.
Hi.
Dag meneer Van der Staaij. Ik had even een foutje gemaakt. Ik had per ongeluk het programma van de ChristenUnie, maar ik ben snel geswitcht naar SGP.
Oké, dus deze vraag klopt niet meer. Stel snel die andere vraag.
Nee, hij komt wel overeen met die van ChristenUnie. Ik zal snel zeggen, bij inkomen boven de balkenende norm dient het belastingvoordeel te vervallen. De balkenende norm heet tegenwoordig volgens mij de, even kijken, die heeft een nieuwe naam. Maar meneer Van der Staaij, klopt het dat er nog steeds
belastingvoordeel... Het heet wetnormering topinkomens.
Ja, precies. Dat Maar klopt het, meneer Van der Staaij, dat er nog steeds zoveel belastingvoordeel is voor mensen die boven die norm verdienen?
Er zijn nog steeds situaties dat die balken en de norm niet gevolgd wordt in de praktijk. En het is nu naar het brede, die wetnormering topinkomens. Wij zijn ervoor dat dat wel beter nageleefd wordt. En tegelijkertijd dat je ook weer voorkomt dat mensen tot allerlei wazige constructies de toevlucht nemen om er onderuit te gaan. Want dat zie je soms ook in de zorgwereld nog wel eens.
Ja, nou, dat is duidelijk. Ik ga even naar een WhatsApp-vraag van Milko. Die is al een tijdje gesteld. Ik ga even WhatsApp van Milko. Milko vroeg, wat vindt de SGP van etnisch profileren door de politie? Kan het nu wel of niet door de beugel?
Als het gaat om etnisch profileren in de zin dat je zonder dat er goede redenen voor zijn iemand met een kleurtje eerder aanhoudt, dan vindt niemand dat dat goed is en dat dat kan. Tegelijkertijd bepleit ik ook wel een stukje nuchterheid. We moeten ook oppassen dat we niet zo bang zijn voor etnisch profileren dat we mensen met een kleurtje eigenlijk maar laten lopen, omdat we bang zijn dat we gedoe krijgen. Die signalen hoor ik van agenten ook wel eens. En die overdreven correctheid moeten we ook niet hebben. Als er gewoon reden is om mensen extra in de gaten te houden, dan is dat een eerlijke zaak en moeten we daar niet voor weglopen.
Ja, maar wat is de reden dan? Wanneer heb je reden? Want je kan zeggen, een reden voor mij is dat ik op grond van zijn kleur zeg, is voor mij al een reden om hem staande te houden. Dat zijn agenten die echt zo denken, Kees. Dat weet je zelf.
Daarom
ook.
Zeg ik van, als dat alleen maar als dat de reden is, dan is dat niet goed. En daar moeten we glashelder in zijn. Maar tegelijkertijd, wat ik ook wel nu soms terug hoor van agenten, is dat die zeggen van, ja, maar wacht even, ik durf eigenlijk die iemand van Marokkaanse afkomst maar niet aan te houden. Hoewel die eigenlijk hier een beetje herrie zit te maken en foute dingen zit te doen, dat ik hem eens even zou moeten aanhouden. Maar ik ben heel erg bang dat ik nu op mijn kop krijg voor etnisch profileren. Dat vind ik ongezond. Moet niet doorslaan.
Ja, dat vind ik kalimero gedrag. Want als iemand zich misdraagt, moet je die persoon gewoon kunnen staan. Ondanks de kleur of whatever. Dat is gewoon zo.
Is dat.
Maar mensen die gewoon zich van geen kwaad bewust zijn en in een mooie auto rijden omdat ze hard werken en daar ook gewoon eerlijke geld hebben verdiend, dat die steeds worden staande gehouden, die vormen van etnisch profileren. Dat is wel iets waar we iets aan mogen doen met z'n allen.
Daar is iedereen het over eens.
Oké, top. Ik heb ook een vraag hier. Die komt. Het is een e-mailvraag, die komt van Jeanette. Vanochtend vroeg ze het al. Bidt u ook voor Geert Wilders? En zo ja, welke gebeden voor Wilders hoopt u dat door God worden gehoord?
Ik kom er helaas niet aan toe om elk van mijn collega's elke dag afzonderlijk te bidden. Maar ik bid wel vaak in het algemeen. Ook voor, en dat doen we bij elke fractievergadering eigenlijk ook. Dat bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze collega's. Voor de mensen in het kabinet. Dat zij ook de wijsheid mogen ontvangen die wij allemaal nodig hebben om de goede beslissingen te nemen in het belang van ons land. En als we weten van bijzondere problemen die collega's hebben, dan benoemen we het wel heel concreet, soms ook als er sprake is van ziekte of zorgen, ook bij mensen van andere partijen, dan komen die ook in het gebed van bij onze fractievergadering aan de orde.
Ja, ik ga naar meneer Mokadien. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Jurgen. Goedemiddag, meneer Van der Staaij. Ik zou graag een vraag via u en de heer Van der Staaij willen voorleggen.
Ja.
Ik ken de staatkundige geïnformeerde partij als een degelijke, fatsoenlijke partij. Ook onder leiding van Bos van der Vries en ook. Maar ik moet toch merken dat de heer Kees van der Staaij de laatste tijd, en ik moet hem daarop een beetje betrappen, leest zijn manifest die hij onlangs heeft gepresenteerd, dat hij aan het polariseren is. Dus dat hij voor verwijdering zorgt binnen de Nederlandse bevolking, tussen de een en de andere. Mijn vraag is deze: hoe verhoudt de staatkundige gereformeerde partij, hoe verhoudt u zich tot artikel 6 van onze Nederlandse constitutie? Dat was mijn vraag.
Dat is de vrijheid van godsdienst.
Ja, klopt.
Ja, artikel 6 is de vrijheid van godsdienst. Ja, Wij verhouden ons daartoe dat wij gewoon daar ook in de praktijk ons aan houden. Dat wij het daarmee eens zijn dat de wetten daaraan moeten voldoen. Maar uw vraag gaat meer eigenlijk over polarisatie. Als je inderdaad je kritisch opstelt tegenover die gebedsoproepen wat we pas hebben gedaan. Die in de afgelopen jaren steeds vaker zijn gaan klinken in de Nederlandse straten. Dan vind ik dat juist ook recht doen aan zorgen die mensen in Nederland even goed hebben. Maar weet u, vanmorgen was ik, voordat ik hier kwam, bijvoorbeeld ook nog bij een inburgeringsles in Rotterdam. Om ook op de Nederland Doedag ook iets van een taalles te geven aan mensen. Maar dat is niet natuurlijk het grote nieuws waarmee je ook opvalt. Maar dat hoort er voor mij ook bij. De verbinding is ook met iedereen in gesprek gaan. En ook daarvoor openstaan. Maar tegelijkertijd ook niet weglopen om zelf wel heldere standpunten in te nemen. Voor ook de zorgen die wij hebben over inderdaad de islam in Nederland.
Maar die kerk, zeg maar, die oproepen tot gebed, dat kan je toch ook als een verrijking zien van onze samenleving. Ik bedoel, net zoals de shawarma, de kebab, de pizza, dat zijn toch ook allemaal verrijkingen voor onze culinaire, zeg maar, voor onze culinaire samenleving geworden. Dus waarom zou zo'n gebedsoproep niet een verrijking kunnen zijn voor onze geestelijke samenleving?
Ja, dat is niet de manier waarop heel veel burgers dat ervaren. En dat is ook niet de manier waarop de SGP dat ziet. Wij vinden dat toch een hele indringende oproep die daardoor over de straten schalt in het Arabisch. Het is een inhoudelijke geloofsbelijdenis. En het gebeurt ook nog steeds vaker, ook elders in Europa, op verschillende momenten op de dag. Dat heeft behoorlijke invloed op het openbare domein.
Als het in het Nederlands was, zou het minder erg zijn?
Dan past het nog niet in ons en dan zou het wel anders ook weer zijn. Want je merkt ook wel weer dat mensen dat ook weer anders ervaren, omdat het juist ook in het Arabisch is. Maar dan is het nog niet, zeg maar, in lijn met zoals we dat in Nederland eigenlijk gewend waren. En zoals ook veel moskeeën dat gewend waren. Want het is pas de laatste 10 jaar echt enorm toegenomen.
Ik heb een WhatsApp hier van Annemiek en die zegt: Kees, de laatste tijd is er ook veel te doen om meer vrouwen aan de top. Hoe staat de SGP daarin? Moet het glazen plafond nu wel of niet aan gruzelementen geslagen worden?
Nou, wij geloven niet in allerlei dwangmaatregelen en quotamaatregelen om dat voor elkaar te krijgen. Wij denken dat juist ook het heel nuttig is om ook plek te krijgen voor goede mensen op grond van hun kwaliteit. En dat je niet op grond van een kwotumregeling of wat dan ook binnen moet komen. En ik heb het zelf ook gezien dat wij wel eens bij bijvoorbeeld beleidsmedewerkers ook in onze eigen fractie soms inderdaad wel eens een man hebben benoemd, soms wel eens een vrouw hebben benoemd. Gewoon op grond van hun kwaliteiten.
Ja, ik loop bij de fractie van de SGP af en toe langs. En ik zie inderdaad iets meer vrouwen komen werken daar de laatste tijd. Maar mijn vraag is eigenlijk...
Daarom ben ik ook steeds vrolijker worden.
Ook een klein beetje een hartekreet. Wanneer mogen we in het Nederlandse parlement, of in het Europese parlement, de eerste SGP-vrouw verwelkomen? Is dat binnen 10 jaar? Is dat binnen 20 jaar?
Ik weet dat niet. De statuten zijn aangepast dat dat mogelijk is. En al het jaar daarna was er een vrouw voor de gemeenteraad van de SGP actief. En dat is dus sneller dan veel anderen hadden gedacht. Maar daar zit dus ook niet een quotum gedachte of zo achter. Of we moeten dit op deze manier zus en zo invulling geven. Dat is echt waar de vrouwen en de mannen van de SGP zelf over gaan. En wat ik ook belangrijk vind, is dat het ook echt gedragen wordt door de vrouwen. Het is geen mannendingetje tegenover vrouwen.
Hoeveel vrouwen staan op de kieslijst dit jaar?
Er zijn ontzettend veel vrouwen
die de
SGP kieslijst gaan inkleuren op 15 maart. Elke keer weer. En daar ben ik heel erg dankbaar
voor. Nou, hoeveel staan er passief, op de lijst? Hoeveel hebben jullie op de lijst?
Ja, dat is een open deur.
Ja, oké, precies. We weten het allemaal. Er staat geen één op.
Maar goed, concluderend, u gaat het niet actief stimuleren, maar passief. Het zou best kunnen dat er binnen 20 jaar een vrouw in de Tweede Kamer zit voor de SGP.
Ik heb geen glazen bol, maar wat ik wel zie is dat er de afgelopen jaren een enorme vergroting is geweest van de betrokkenheid van vrouwen bij de SGP. En dat waardeer ik positief.
Nou, dan gaan we daarbij houden. Ik wil je hartelijk bedanken voor je bezoekje, Kees. Ik hoop dat het een beetje is meegevallen.
Oh, ik had geen angstige beelden ervan, hoor.
Gelukkig,
je bent zo'n aardige man, nou, dat ik me alleen maar op verheugd had.
En dan wil je nog even aan mevrouw Rijnmond vertellen. ik wil Jaap ook bedanken dat je er weer bij was. Dankjewel, Jaap. En hou onze social media en website in de gaten. Mail ask@bnr.nl, Twitter @BNR. En onze Facebookpagina natuurlijk,
bnr.nl. En maandag, Sibrand Buma.
Ja, maandag hebben we Sibrand Buma. En onthoud het, als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen de BNR Autoshow. Ik ga ervoor door. Ik wens je allemaal namens Kees een gezegend weekend. Zo mag het wel, toch?
Prachtig.